De kerkenraad, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarvoor gaat dominee Kuyt uit Wijk. De schriftlezing is vanavond uit Matthäus 19 en uit Matthäus 20. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten volgende week zondag. Dan is het avondmaal zondags morgens gaat dominee van de Wind voor. Dan is er bediening en 's avonds ook dominee van de Wind. Dan is er dankzegging en nabetrachting. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de stichting Woord en Daad. De voorzang is vanavond het zevende vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij in mij verontrust. De kerkraad heet iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen uit Psalm 145 en daarvan het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. Psalm 145, het derde vers. Weet thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dan zingen wij daarna uit Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119, vers 32, na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed, laat ons bidden. Tot u, Heere, almachtig en grote God, komen wij deze avond in ons gebed. Aan het begin van deze dienst. En we mogen ook samenkomen in uw naam. En in de naam van de Heere Jezus Christus. En u brengt ons hier deze avond hier samen rondom uw woord. Wat bent u goed, Heere. We hebben er ook van gezongen, de Heere is goed en vriendelijk en weldadig. Barmhartig, mild, langmoedig en genadig. En u doet uw gunst aan alle klare bemerken en uw goedheid is verspreid op al uw werken. Ja, uw goedheid is groot. Dat we ook deze avond hier mogen zijn, daar waar het woord van u wordt verkondigd, waar de schriften opengaan, en waar u wilt wonen, op de lofzangen Israëls, waar u die God bent die tot ons wil spreken, woorden die ons vermanen, woorden die ons willen terechtwijzen, woorden die ons willen brengen tot verootmoediging, woorden die ons willen brengen tot belijdenis van schuld. Woorden die ons willen brengen uiteindelijk ook tot overgave aan u, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat wij uit Hem mogen leven. En dat er ook vrucht mag zijn in ons leven. Uit ons wordt geen vrucht gevonden. In ons woont geen goed. Maar daar waar wij ingeplant zijn in uw Zoon, daar mag toch ook de vrucht gezien worden. Wanneer daar in ons leven mag zijn, Heere, liefde tot u en liefde tot uw dienst. Wanneer we in de vreze van uw naam mogen wandelen, wat bent u groot en goed, Heere, dat u zo ook naar ons wil omzien en naar uw gemeente. Dat uw gaven er zijn, door Jezus Christus uitgestort in het lichaam hier op aarde. En dat u wilt voeden en sterken, Heere, uw volk, een volk tot uw dienst bereid, van schapen, van lammeren, van die grote herder die zijn leven heeft gegeven, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo zijn er milde handen, vriendelijke ogen bij u van eeuwigheid. Wat een wonder, Heere, want dat is toch niet gewoon en ook niet vanzelfsprekend dat u langmoedig bent, geduldig, groot van goedertierenheid. En geef dat we dat ook beseffen in ons leven, dat we daar klein onder worden, u al de eer geven. En dat we niet zonder u kunnen leven en niet zonder uw Zoon, ook als we jong zijn. We staan nog aan het begin van ons leven, menselijkerwijs gesproken. Heere, wat is het dan ook belangrijk dat we in ons leven ook vragen naar u en naar uw sterkte, naar uw wil. Leer ons zo naar uw wil te handelen, om in uw waarheid te wandelen. Voeg dan ons hart tot de vrezen van uw naam samen, zodat we u mogen dienen met heel ons hart. Wij bidden u om opening van uw woord vanavond, wanneer wij de schriften openen. Wij kunnen ook niet het woord verder brengen dan het oor, maar u legt het vast in de harten. En wil zo, Heere, geven dat we met alle zachtmoedigheid uw woord mogen ontvangen, dat in ons geplant wordt en dat ons wijs wil maken tot zaligheid door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wil ons zo vermanen, vertroosten en bemoedigen op de reis die wij maken door dit leven. Dat we zicht mogen hebben op het koninkrijk van u en zullen binnengaan dat koninkrijk van u en zijn gerechtigheid. Dat we het ook zullen zoeken en zullen binnengaan. Want dan alleen zijn wij zalig onder de heerschappij van koning Jezus en onder zijn handen. Wil zo, Heere, krachtig werken door uw Heilige Geest die harten opent, vernieuwt, verbrijzelt, harten die van nature niet voor u openstaan, maar u bent toch machtig en groot. Open zo ons hart voor uw woord, wil ons vervullen met uw liefde, de liefde van uw Zoon, de Heer Jezus, stort die liefde uit in onze harten. Dat we ook uit wederliefde niet anders meer kunnen dan uw liefde hebben en te dienen en uw Zoon te volgen, die in deze wereld gekomen is om het werk van de boze, de vorst der duisternis, te breken. En het kruis is geslagen, het handschrift van onze zonde is daar aangehecht. Maar hij is opgestaan uit de doden, de levende Heere, die we ook deze avond aanroepen als de Almachtige, de Alpha, de Omega, het begin en het einde. Ontferm u dan over ons allen, van de oudste tot de jongste toe. Gedenk alle die met ons verbonden zijn, ook vanavond. En geef bovenal verbondenheid aan u, Heere, door uw woord en geest. Opdat we zo u mogen dienen, elkaar ook mogen dienen. Ik ben een vriend en metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen, om naar uw woord ook te wandelen. En dat alles, Heere, door uw genade. Ik wil zo wegnemen wat hinderlijk is deze avond in het spreken en het luisteren. Dat uw woord ook zijn werk mag doen, zijn loop zal hebben onder ons, ons gevangen zal nemen tot de gehoorzaamheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil ons zo, Heere, bouwen in het allerheiligst geloof. Wil zo uw kerk wereldwijd gedenken, waar moeite en zorg is, waar uw kerk wordt tegengewerkt en het woord ook steeds weer opnieuw, Heere, allerlei tegenstand tegenkomt, maar u bent God en u regeert. Houd zo uw kerk in stand naar uw eigen belofte. Wij vragen u dat om Christus wil, in de vergeving van onze zonden, alleen om zijnent wil. Amen. Gemeente, wij willen vanavond de schriften openen in het evangelie naar Matteüs en vanavond stilstaan bij een gelijkenis. Ik ben zelf ook bezig in de gemeente met het behandeling van een aantal gelijkenissen en ik wilde vanavond stilstaan bij de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Dat is Matteüs 20, de versen 1 tot en met 16. Maar ik wilde eerst enkele versen ook lezen uit Matteüs 19. En daarvan de versen 23 tot en met 30. In Matteüs 19 lezen wij van de rijke jongeling, de rijke jonge man die bij de Heer Jezus komt, maar die dan weggaat, bedroefd, zo lezen vers 22, want hij had vele bezittingen, vele goederen. En dan zegt de Heer Jezus, vers 23, Matteüs 19, tegen zijn discipelen het volgende. Vers 23, hoofdstuk 19, Jezus zei tegen zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, dat de rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden ze versteld en zeiden, wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Peter, zei tegen hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Want het koninkrijk der hemel is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor 1 penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het 3e uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het 6e en het 9e uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het 11e uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan. En hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, dat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. En toen zij kwamen, die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatste hebben maar 1 uur gewerkt. En u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. Maar hij antwoordde zij tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig, is uw oog boos, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eerste de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de schriftlezing van deze avond. We zullen vooral horen over de goedheid van de Heer des Huizes. Hebt u een boos oog omdat ik goed ben? En over die goedheid willen we zingen uit Psalm 25. Heere, goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heere paan. En het zesde vers, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, de versen 4, 5 en 6. Gemeente, ik weet niet of het nog gebeurt dat er een spelletje mens erger je niet wordt gespeeld. Vroeger was er bekend tafereel, de familie zat om de tafel, geschaard, het bord op tafel en gooi je maar. En dan was het afwachten wie als eerste binnen was. Daar was van tevoren niets over te zeggen. Je kon heel ver komen met je pion, vlak bij het eindpunt en opeens dan moest je weer terug bij af. En je dacht soms als eerste binnen te zijn en je werd de laatste. En de laatste bleek verrassenderwijs de eerste te zijn. Mens, erger je niet. Dat de eerste de laatste kan worden en de laatste de eerste. Nou, daaraan moest ik denken toen ik met deze gelijkenis bezig was. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. Die woorden vinden we ook aan het eind van hoofdstuk 19, het laatste vers. En de gelijkenis van vanavond, die Jezus vertelt over de arbeiders in de wijngaard, die eindigt ook met dezelfde woorden. De eerste, de laatste, dus dat moet wel een sleuteltekst zijn. Van die eerste, de laatste en de laatste die de eersten worden. Dat is een sleutel om die gelijkenis te verstaan. En wat ook een belangrijk woord is in deze gelijkenis, dat is wat aan het eind van deze gelijkenis vinden over dat boze oog, die ergernis. De Heer Jezus zegt, hebt u een boos oog, omdat ik goed ben? Zegt de Heer des Huizes. Mens, erger je niet. Dat geldt voor dat spel dat gespeeld wordt. Het geldt ook voor de gelijkenis die Jezus vertelt. En dat is geen spelletje, maar een gelijkenis van het Koninkrijk der Hemelen. Mens, erger je niet. Discipelen, erger je niet. En wij vanavond, kerkgangers in Kerkwijk, erger je ook niet. Ja, maar waar erger ik mij dan aan? Nou, dat zullen we wel horen. We moeten de gelijkenis die wij vanavond behandelen dus lezen tegen de achtergrond van die woorden van die eersten die de laatste worden. De laatsten, de eersten en de ergernis. Nou, letten we eerst eens op die gelijkenis zelf. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, of zoals die gelijkenis ook wel genoemd wordt. De arbeiders van het elfde uur. Een heer des huizes, een landheer, zo begint de Heer Jezus, staat 's morgens vroeg op om personeel voor zijn wijngaard in te huren. Naast het vaste personeel zal hij behoefte gehad hebben aan tijdelijk personeel. Of het oogsttijd is, dat weten we niet, maar mocht het de tijd van de druivenpluk geweest zijn, dan zal ongetwijfeld veel personeel nodig geweest zijn. Ook nu zijn er nog wel eens jongeren die bij de druivenpluk naar Frankrijk trekken of andere landen om daar wat te verdienen. Nou, de eigenaar van de wijngaard heeft mensen nodig, losse arbeidskrachten en dan gaat hij naar de markt. In die tijd waren er nog geen uitzendbureaus. Mensen die geen werk hadden gingen naar de markt in de hoop dat er iemand zou zijn die hen die dag zou willen inhuren. Nou, de wijnboer is al vroeg op. Om 6 uur begint de Joodse dag. Dan begint ook de telling van de uren. En voorwaar, de wijnboer die vindt enkele mannen bereid om in zijn wijngaard te gaan werken. En afgesproken wordt dat ze 1 penning krijgen. 1 penning aan het eind van de dag. Is dat niet weinig? 1 penning? Nou, dat is een dagloon in die tijd. Dat was een heel redelijk loon voor 1 dag werken. Welgemoed gaan de arbeiders aan de slag, ze hebben werk en ze krijgen aan het eind van de dag een penning, mooi. Maar al snel blijken er ook meer mensen nodig te zijn, het werk komt niet klaar, dus gaat de eigenaar van die wijn, gaat opnieuw naar de markt en hij vindt weer enkele mannen. En er wordt niet afgesproken hoeveel ze verdienen. Ze zullen krijgen wat rechtvaardig is, wat billijk is. Ze zullen wel gehoord hebben van hun collega's 's morgens dat die een hele penning is beloofd. Dus vertrouwen ze erop dat de boer een billijke regeling zal treffen. Maar ook met het extra aangetrokken personeel komt het werk niet af. Dus trekt de landheer er weer op uit om weer personeel te werven. In totaal gaat die eigenaar wel 5 maal naar de markt om personeel te zoeken. Zelfs nog ter 11 uur. Dat komt ook ons spreekwoord vandaan. Ter 11 uur, dat komt hier vandaan. Ter 11 uur. Dat is om 5 uur 's middags, voordat het donker wordt en je niet meer kunt werken. Dus op het laatste nippertje worden er nog mensen aangenomen. Het zijn de laatsten. De eersten hebben de hele dag gewerkt en de laatsten slechts 1 uur. Maar dan is de werkdag spoedig om. En dan breekt de tijd van uitbetalen aan en volgens de wet moest een arbeider ook voordat het donker werd ook zijn loon ontvangen, uitbetaald worden. Nou roep ze maar, zegt de eigenaar van de wijngaard tegen de rentmeester die het geld uitbetaalt, geef hen hun loon en begin dan bij de laatste. Nou, die zijn wel benieuwd wat ze krijgen. Ja, veel zal het niet wezen. 1 uur gewerkt. Misschien een 1/12 van een penning. Maar valt het even mee. Hun ogen worden groot van verwondering, van verbazing. Als de rentmeester hen ieder een hele penning geeft. Alsjeblieft, een dagloon. Ja, maar we hebben maar 1 uur gewerkt. Zoveel verdienen we toch niet? Pak aan, het is jullie van harte gegund. Opdracht van de baas. De anderen die erbij staan en veel langer gewerkt hebben, die wrijven zich in de handen. Nou, dat gaat goed. Als die laatste al een heel dagloon krijgen, een hele penning, terwijl ze maar 1 uurtje gewerkt hebben, hoeveel zullen zij dan niet ontvangen die veel meer uren hebben gemaakt? Dan moeten zij wel het dubbele, het vierdubbele, het tiendubbele ontvangen. Dit wordt een hele goede dag. Maar valt dat even tegen? Als zij die de hele dag in touw geweest zijn, van de vroege morgen tot de late avond bij die man die het geld verdeelt komen, krijgen ze ieder 1 penning. Net als de anderen. Allemaal hetzelfde. Allemaal 1 penning. Die kort gewerkt hebben en die lang gewerkt hebben. Allemaal hetzelfde loon. Nou, u begrijpt wel wat er gebeurt. Zij die het langst gewerkt hebben, de eersten, ze lopen mopperend weg. En een van hen stapt boos naar de baas. Meneer, hoor eens even, dit kan niet hoor. Die luiwammersen die het laatst erbij gekomen zijn, die hebben evenveel geld gehad als wij. Ze hebben nauwelijks iets gedaan. We hebben gezweet onder de brandende zon. We zijn de hele dag bezig geweest, hard bezig geweest. En we krijgen nu hetzelfde loon als die andere lui. Dat is niet eerlijk. We hebben toch veel meer verdiend. En de eigenaar die kijkt hem aan, die zegt, vriend, ik doe er geen onrecht. Wat moppert u toch? Waarom bent u zo boos? We hadden toch afgesproken dat u voor 1 penning zou werken? Nou, dat was de afspraak. Ja, maar die andere, vriend, daar heb je niks mee te maken. Afspraak is afspraak. Ja, maar die andere, het is mijn geld. En ik mag doen met mijn penningen wat ik wil. Ik heb met u afgesproken dat u voor 1 penning zou werken. Nou, die penning heb je toch gekregen? Wees tevreden. Neem het uwe en ga heen. Ik mag toch zelf uitmaken of ik de laatste net zoveel wil geven als de eerste. Of mag ik niet doen met mijn bezittingen wat ik wil? Of bent u misschien een beetje nijdig op die laatsten die zo weinig gedaan hebben? Is uw oog boos? Ziet u scheel van afgunst, omdat ik goed ben. Gunt u die laatsten dan geen penning? Kunt u het dan misschien niet hebben dat ik zo goed ben voor die laatsten, door hen een penning te geven, hoewel ze dat natuurlijk voor geen cent verdiend hebben? Kijkt u zo boos, omdat ik goed ben. De man moet zwijgen. Ja, hij moet de baas diep van binnen gelijk geven. Afspraak is afspraak. Zij, de eersten, ja, die zouden voor 1 penning werken. Nou, ze hebben die 1 penning gekregen. Maar ja, die andere, die laatste. En hij kan het niet hebben dat die eigenaar zo rekent. Maar hij moet het toegeven. Ja, de baas heeft zich aan zijn afspraak gehouden. En de landheer die wijst die felle kritiek af door erop te wijzen dat hij rechtvaardig handelt, conform de afspraak, vrij en onafhankelijk. Betaalt hij de 1 veel en de ander niet weinig. In zijn goedheid krast hij alle zelfbedachte loonstrookjes door. Maar de arbeiders van het eerste uur zijn er niet blij mee. Nou, gemeente, kunt u erin komen? Kan jij erin komen? Kunt u ook een beetje meevoelen met die eersten die zo wat mopperen? U zegt nou een klein beetje, helemaal? Helemaal. De hele dag gewerkt en dan aan het einde van de dag evenveel krijgen als iemand die bijna niks heeft gedaan. Nou, ik zou het eerlijk gezegd ook niet nemen. Ik zou nooit een hele dag gaan werken als ik van tevoren al wist dat ik niet meer uitbetaald zou krijgen dan iemand die om 4:15 is begonnen. Stel je voor dat het in de maatschappij zo zou toegaan als dat hier in die gelijkenis wordt verteld. Dat zou het toppunt zijn van ongelijkheid. U hebt gelijk. Ja, zo werkt het niet in de maatschappij. En zo werkt het niet in de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer. Zo werkt het niet op het spreekuur van de dokter. Om nog maar eens een voorbeeld te noemen. Stel u voor dat je heel vroeg naar de dokter gaat op het spreekuur. Je wil de eerste zijn. Nou, je bent ook de eerste. Je wil ook heel vroeg geholpen worden. En die dame na u is de tweede. En dat kind met zijn moeder nummer 3. En ga zo maar door. En op zeker moment dan zit die wachtkamer vol met 10 patiënten. En hoe zou u dan reageren als de dokter zou binnenkomen en zou zeggen, nou, vandaag doen wij het anders dan gisteren. De laatsten behandel ik als de eerste. Nummer 10 is aan de beurt. Kom maar. En nummer 10 loopt met een grijns op zijn gezicht naar binnen. En nummer 1, wat kijkt die zuur. Nee, wat hier in die gelijkenis gebeurt, dat kan in het gewone leven niet. Dan zou er inderdaad sprake zijn van rechtsongelijkheid. Maar ja, wij hebben het vanavond, gemeente, ook niet over het Koninkrijk der Nederlanden. Maar wij hebben het over het Koninkrijk der Hemelen. En daar gaat alles anders toe. Zo begint toch de gelijkenis? Want het Koninkrijk der Hemelen is als een heer des huizes. Het gaat over het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God. En in dat koninkrijk gelden andere regels dan de regels van ons land. In dat koninkrijk wordt niet gehandeld volgens de regel loon naar verdiensten. Nee, de landheer spreekt helemaal niet over verdiensten. Hij betaalt uit volgens de regel van zijn goedheid. En hij zegt dan ook tegen die mopperende arbeider, is uw oog boos omdat ik goed ben? Kijkt u met een scheel oog naar uw naaste, omdat u zo goed bent voor die ander? U komt als eerste niets tekort en die laatste ontvangt overvloedig. Dat kan alleen omdat ik goed ben. De wijnboer is goed. Is die boer in die gelijkenis niet het beeld van God? Onze God is goed en rechtvaardig. Kijk, als er nou zo uitbetaald zou worden in onze maatschappij als in die gelijkenis, ja, dan zouden de vakbonden direct protesteren. En dat gaat niet goed, wordt dan gezegd. Maar God rekent anders. God is goed en recht. Allebei. Ja, Gods goedheid en zijn recht gaan samen op. Omdat God goed is, doet hij recht. spreekt hij recht. En omdat hij recht is, is hij goed. En daarin onderscheidt zich nou het koninkrijk van God van al die koninkrijkjes en machthebbers in deze wereld tot in het bedrijfsleven toe. In het gewone leven gaat het om recht en om verdiensten. Mensen worden uitbetaald naar wat ze gepresteerd hebben en wat rechtvaardig is. In het verleden is dat niet altijd even goed gegaan en ook in onze tijd niet, worden mensen uitgebuit. En de wereld wordt bevolkt door gevallen Adamskinderen en van die mensen, zegt de schrift, er is niemand die goed doet, niet tot één toe. En alle zijn ze afgeweken. En daar horen ook wij bij, al zijn wij nette mensen. Afgeweken mensen, afgedwaald van Gods wegen. En de Heere heeft uit de hemel gezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht, maar ze zijn alle afgeweken. Er is niemand die goed doet, niet tot één toe. En daarom zijn er ook regels nodig, zijn er ook wetten nodig, moeten er afspraken gemaakt worden vanwege de ongebondenheid van de mensen, vanwege de zonde die zich overal breed maakt en het onrecht zegeviert. En het onrecht wordt niet altijd aan de kaak gesteld en bestreden. En er zullen er ook wel zijn onder ons vanavond die het aan de lijve ondervonden hebben, de hele dag je ingezet en je uit de naad gewerkt. En het resultaat? Een fooi. En u hebt u uitgesloofd voor deze of gene. En u was er als de eerste bij om hem of haar te helpen. Maar u staat nu op de laatste plaats. Maar nu het koninkrijk der hemelen, geliefde, dat is toch wel een ander koninkrijk. Dat is een koninkrijk van recht en goedheid. Waarbij alle prestaties van onze kant in het niet vallen. In dat koninkrijk heerst gerechtigheid. Omdat de koning van dat rijk goed is. En de koning van dat koninkrijk kan niet van onrecht beschuldigd worden. Bij hem zal het onrecht nooit gevonden worden. In het koninkrijk van God heerst onkreukbaar recht. En niet voor niets spreekt de Heere Jezus over het koninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid. En zegt hij, zoek nou eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want het gaat om recht en gerechtigheid. En het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Wat is genade en wat is Gods goedheid? Nou, dan vallen toch al onze werken door de mand. Onze werken op onszelf gericht, meer dan op God. En wij kunnen Gods genade niet verdienen, nooit en te nimmer. Ook Gods goedheid niet, is niet te koop. Geen verdiensten. En mensen die werkeloos op de markt staan, leeg, verdienen niets. En als de Heer van de wijngaard voor de vierde maal naar de markt gaat, omstreeks het 11e uur, rond 5 uur vindt hij nog enkele zonder werk. Waarom staan jullie hier leeg aan de markt, hele dag werkloos? Wat staan jullie hier te lummelen, te lanterfanten? Dat woord lanterfant, dat komt van trouwant, dat betekent bedelaar. Je staat er als een landbedelaar. Je houdt misschien wel liever je handen op dan ze te laten wapperen. Misschien dat ze wel tegen de muur stonden te leunen en te geeuwen, werkeloos, leeg. En zo zijn soms mensen ook leeg, half ingedut. En soms zien wij het ook bij jongeren die op zoek zijn naar zichzelf en naar een plek in de maatschappij. Wat is nou mijn plek? En misschien heb jij je draai nog niet zo gevonden.
Ben je nog steeds op zoek naar wie je bent, dan sta je voor je besef misschien wel langs de lijn en leun je tegen de muur. Ja, je weet het nog niet. En ergens hoop je toch wel dat er iemand is die je inhuurt. En soms dan hoop je maar dat het niet zo heel snel gebeurt. Laat mij voorlopig nog maar een beetje met rust. Maar het kan soms ook op oudere leeftijd zijn dat je aan de kant staat. En dat niemand je meer wil hebben. Wat kan dat schrijnen? Want de maatschappij is wel hard afgeschreven. En u komt daar de Heer des Huizes en u komt daar de koning van dat nieuwe koninkrijk dat in Jezus Christus op aarde is gekomen. En zie wat er gebeurt. Nu gaat de koning, die gaat recht spreken, omdat hij goed is. En hij gaat mensen roepen in zijn dienst, omdat hij goed is. Hij spreekt zelfs over een beloning. Hij zal degene die hem zoeken belonen. Ze zullen dienen in de hitte van de dag. En zullen menigmaal ondervinden dat het waar is dat een mens vanwege de zonde in het zweet zijns aanschijns zal moeten werken. Maar het is niet te vergeefs. Want de leegheid die neemt een einde. Als de Heere je roept en je mag eens in dienst staan, de verveling is voorbij. Het lanterfant, het bedelen voor goed verleden tijd. Maar, en dat is zo wonderlijk en dat is zo groot, deze koning spreekt niet alleen recht en handelt niet alleen volgens de regels van het recht. Maar hij laat ook in alle dingen zien, ik ben goed. En zo sta ik tegenover de mensenkinderen. De Heere is recht en goed. En dat wil de Heer Jezus nu duidelijk maken aan de discipelen, dat ze een God in de hemel hebben die goed is en recht, die daarom de zondaars zal onderwijzen in de weg, want Heere goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En de Heer is wel zo goed dat zelfs de laatsten de eersten worden. En als eersten worden behandeld. De laatsten ontvangen niet minder dan de eersten. Nou ja, dat is naar menselijke maatstaven is dat niet helemaal eerlijk, zeggen wij dan, en niet terecht. Maar ja, naar goddelijke maatstaf is dat een vorm van de hoogste rechtspraak. God is goed. Ik denk, gemeente, dat er nou niemand is van ons vanavond die dat zal ontkennen, die zal zeggen, nee, dat geloof ik niet hoor, dat God goed is. Heeft het ons nooit geërgerd dat God goed is? Zijn we er klein onder geworden, hè? Dat de Heere nou zo goed is, hè? Dat hij naar ons omziet, dat hij ons voedt, dat hij ons gezondheid schenkt, dat hij ons werk geeft, dat hij ons nog mensen geeft om ons heen, dat het woord van God mogen hebben en de prediking van het woord, dat hij zijn zoon heeft gezonden tot verzoening van onze zonden, hebben wij het al in verwondering, in stilte de Heere gezegd, Heere, wat bent u toch goed, u bent rechtvaardig en goed en u bent goed en rechtvaardig. Maar gemeente, dat zeggen wij zolang het onszelf betreft, maar prijzen wij nou ook Gods goedheid als God ook goed blijkt te zijn voor onze naaste, voor onze buurman, voor onze collega, voor onze concurrent. Zeg je dan ook God is goed? Dan ontdek je toch bij jezelf afgunst. Want die ander heeft niks gepresteerd, ik wel. Ik blijk een afgunstig boos oog te hebben, omdat God goed is. Is ons oog geprikkeld waardoor wij vol afgunst uit onze ogen kijken en op de ander neerkijken? Wordt ons leven niet getekend in die arbeider van het eerste uur? Wat kijkt hij boos? Wat is hij boos? Wat kijkt hij afgunstig? Waarom? Omdat hem onrecht aangedaan is? Nee, helemaal niet. Hij heeft ontvangen wat afgesproken was. En God is geen onrecht. Beschuldigt God nooit van onrecht. Hij is rechtvaardig. Hij stapt ook nooit van zijn recht af. Maar de eerste is boos om de simpele reden dat God goed is voor de laatste. Wat een afgunst bij mensen die vroeg op zijn, zich uit de naad gewerkt hebben. Ze mopperen op hen die volgens hun waarneming niks gedaan hebben in het koninkrijk van God. Herkenbaar? Je leven lang hard gewerkt in het koninkrijk van God, een kerkbank versleten. En straks hetzelfde loon ontvangen als die mens die ter elfder uren zalig wordt, als die moordenaar aan het kruis? Geloven wij nu echt wel dat genade vrije genade is? Wat is nou de praktijk van ons leven? Is er niet vaak sprake van jaloezie, ergernis? Het is niet toevallig dat de Heer Jezus nu ook deze gelijkenis vertelt op dit moment. Wat in hoofdstuk 19, dan lezen we over die rijke jongeling die bedroefd heen gaat omdat hij van zijn goederen niet kan delen. Ja, het volgen van Jezus is hem te zwaar. En dan zegt Petrus, maar wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Wat zal ons deel zijn? Wel, zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als een zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, dat ook u zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Een pracht. Beloning. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Nou, wat een geweldige beloning, wat ligt er toch geweldig veel in het verschiet. Voor hen die de Heere Jezus hebben leren volgen door een oprecht geloof, die hem zijn ingelijfd en als een weldaden hebben aangenomen die van hem geworden zijn. Maar dan zegt de Heere Jezus er ook direct achter, maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. Raadselachtig? Nou, toch niet. Het wil in dit verband zeggen, de eersten die het langst gewerkt hebben, zoals de discipelen van Jezus, die kunnen nog wel eens als de laatsten eindigen, wanneer ze struikelen over Gods goedheid en jaloers zijn op anderen. En Jezus waarschuwt de zijne, pas op, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Wie als eerste begint, die kan nog wel eens als laatste finissen. Velen zijn geroepen, dat wil zeggen hier, weinigen zijn verkoren, zal hier zeggen, weinigen zijn bevoorrecht. Om zich niet te erger aan anderen en als eersten te finishen. Zijn er onder ons die als eerste mochten komen? Als je tot geloof gekomen bent. Als je nou mag weten wie de Heere is voor je. Dat je het koninkrijk van God mocht binnengaan. Verheug u over Gods goedheid. Dat hij naar u heeft omgezien. Dat je al zo vroeg bent geroepen. Misschien wel als kind. Als jongere. Dat je verlaten hebt huizen, broers en zusters. Het eeuwige leven zult u beërven. Maar verblijdt u zich nou ook over hen die ter elfder uren komen. Die misschien vandaag wel werkeloos leeg op de markt staan, maar morgen aan de slag kunnen. Want God is goed. En u hebt zich wellicht ook vandaag wel geërgerd aan mensen van wie u wist misschien vanmorgen wel. Nou, die liggen nog op bed. Ja, wat kun je ergeren. Maar als God hen nu morgen eens roept in zijn dienst. En ze volgende week in de kerk zitten. Kan toch? Wij zijn, net als die werkers in de wijngaard, toch wel erg prestatiegericht. Zo is onze hele maatschappij, hè? Loon naar verdienste. Nou ja, dat is ons leven, hè? Loon naar verdienste. We vergelijken voortdurend onze prestaties met die van anderen om ons heen. Dat begint al jong. Als je op school zit. En als de leraar de cijfers van een toets of een proefwerk opleest, wat kun je dan jaloers zijn? Als jij hard moet ploeteren om net een voldoende te halen, terwijl je medeleerling, die er vrijwel niks aan gedaan heeft, op zijn sloffen een 9 haalt voor zijn proefwerk. Dat zit toch niet zo lekker? Er zit in ons een onverwoestbare vergelijkingsdrang. En willen alles nog mooier en beter voor elkaar hebben. Onze buurman, onze collega, daar werken we hard voor. We zetten alles wat we denken te zijn of te hebben af tegen wat anderen gedaan hebben. En we kunnen het maar heel moeilijk verdragen als anderen het in onze ogen beter hebben. Zonder dat ze daar iets extra's voor gedaan hebben. In de kerk kan het ook zo zijn, gemeente. Als wij betrokken gemeenteleden zijn die ons leven lang ons voor de kerk hebben ingezet, dan kunnen we soms heel minnetjes gaan denken over gemeenteleden die er voor ons besef de kantjes van aflopen. We kunnen ons aan hen gaan ergeren. En dan kun je zo in een spiraal van negativiteit terechtkomen, terwijl je zelf de vreugde in het dienen van God kun je kwijtraken. Nou, laten we nou nooit vergeten dat het werken in het Koninkrijk van God een groot voorrecht is. Dat is genade. En dat je blij mag zijn dat je in Gods Koninkrijk mag werken. Dat is een gunst. Dat je geroepen bent. Dat is alleen maar te danken aan Gods goedheid en niet aan jezelf. Niet aan jezelf. Alleen Gods goedheid. En dat het hart van God brandt van liefde voor een verloren mensenkind en voor een wereld verloren in schuld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En ten diepste is God aan niemand iets schuldig. Hij is goed, omdat hij het wil. Ongeacht wat wij mensen gepresteerd hebben. En dan kijken wij nog wel eens met een boos oog om ons heen, maar de Heere die kijkt met onbevooroordeelde ogen, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij God van eeuwigheid. En hij is blij met iedere zondaar die zich bekeert, al is het 5:12 en al bijna sluitingstijd. Laat je dus roepen door de Heere, ga in zijn wijngaard en werk. In je gezin, in je maatschappij, in de kerk, met de gaven die je gekregen hebt en werk dan ook ontspannen. Het hangt niet van je prestaties af. Het is mooi als er een goed resultaat is, maar het is niet erg als het ook soms wat minder is. Want het gaat erom dat je erbij bent. En dat je dat Koninkrijk van God in bent gegaan. Door het geloof wedergeboren. tot een levende hoop. En dat je je hart vol overgave aan de Heere hebt gegeven in zijn dienst. En dat je je richt niet op je prestaties, maar op Gods goedheid. Die zegt, Heer, wat bent u toch goed voor mij? En hoe meer je van genade mag gaan leven, des te meer zal je de ander, de naaste, die genade ook gunnen. Ook al komt die laatste pas op het allermoment, laatste moment tot inkeer. Dan kun je toch niet meer kwaad worden omdat God goed is voor die ander. Mens, erger je niet. En gooi die steen niet boos op de vloer. Nee. Veel Nederlanders vinden het maar bar onrechtvaardig dat zij hard moeten werken terwijl anderen een uitkering trekken bij de sociale dienst. Veel van die mensen zijn in de ogen van anderen zogenaamde niksnutters. Vroeger had je futters, nu heb je niksnutters. Eigenlijk zijn ze jaloers dat zij het nou niet zo gemakkelijk hebben. Ik zou eigenlijk ook wel zo willen leven, lekker niks doen. En toch genoeg vangen. Ja, nee, het nog niet begrepen. Want de les in de Bijbel is dat je allereerst naar jezelf moet kijken. Wie ben ik nou voor God? Waar is Gods goedheid in mijn leven? Niet mopperen. En je komt toch niks tekort? Tel je zegeningen. In het koninkrijk van God. God is goed en rechtvaardig. Voor de eerste en de laatste. Hij zal zelf wel oordelen. Die ander hoeft ik niet te doen. Die moet ook rekenschap afleggen van zijn leven. Als je je pet ernaar gegooid hebt. De Heer is de eerste en de laatste. Als vergeet niet wie deze gelijkenis vertelt. Dat is niet de eerste de beste. Nee, dat is de Heer Jezus. Hij is het begin en het einde. De Alfa, de Omega. Hij heeft recht van spreken. Hij is de belichaming dat God goed is en recht. Als je hem mag kennen, dan weet je, God is goed en recht. Voor mij, slecht mens en onrechtvaardig van mezelf. In hem ben ik rechtvaardig voor God. En wij met boze ogen kijken. Maar weet u dat de Heer Jezus voor die boze ogen ook aan het kruis is gegaan? Voor die boze ogen van ons. Om recht te doen. En gerechtigheid aan te brengen. En overdenk dan ook voor jezelf. Hoe goed God voor je is. Want je hebt uiteindelijk niet eens verdiend om de laatste te zijn. Maar om weggeworpen te worden. Buitengesloten. Ga weg. Niets nut. Je hebt niks gepresteerd. Je eigen begeerte gevolgd. En Jezus afgewezen. Ga weg. Er staat ergens dat de Heer Jezus zegt, de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. Buitengeworpen. Dat hebben we verdiend. Dat hebben we verdiend. Wat is God goed en rechtvaardig dat Hij ons roept en genade schenkt. En hoeveel tijd wordt er dan ook niet verlummeld. Dat we leeg zijn, leeg blijven, onbeperkt tv kijken. Nou, de meeste programma's die zijn zo leeg als wat. Gamen. Mobieltjes, allerlei dingen waarvan de apostel zou zeggen, ijdele dingen hebt u gedaan. En dat zit natuurlijk niet in dat mobieltje of in dat spelletje, natuurlijk niet. Maar, ijdele dingen, dat zijn dingen die ons afhouden van de dienst van God, waardoor ik niet meer toekom aan bijbellezen, kerkgang, Christus volgen, de naaste dienen. Daartoe ben ik geroepen. Doe dat dan ook. Als je mag weten van genade tot bekering, gekomen tot geloof in de Heere Jezus Christus. Hij neemt je in zijn dienst. Dat is Gods goedheid. Dat is zijn verkiezing. Wat ben je bevoorrecht. Al vroeg uitgekozen voor zijn dienst. Als eerste. Maar zorg ervoor dat je niet als de laatste straks finisht. Door veel ergernis te hebben. Maar blijf op de weg achter de Heere Jezus. Pak dat boze oog bij jezelf aan. De Heere Jezus zegt ergens, als uw oog u ergert, trek het uit. Gooi het weg. Het is beter om met één oog het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Dan met twee ogen in de hel geworpen te worden. In het helse vuur. Gemeente, God is recht. Laat zijn liefde je hart vervullen. Pak het boze oog bij jezelf aan. En natuurlijk mag u voor uw rechten opkomen, natuurlijk. En voor uw loon. In het gewone leven gelden afspraken, werkgevers zijn eraan gehouden. Er is loon naar arbeid. Goed dat er afspraken gemaakt worden. Wees erin eerlijk, oprecht. Maar in het koninkrijk der hemelen ligt het net iets anders. Daar heeft niemand rechten. Daar wordt niet naar loon uitbetaald. Daar leeft u van genade. Onverdiende genade. Soevereine genade. Omdat Christus heeft betaald. En gemachtigd is om het loon u uit te betalen. Loon uit genade. Mens, erger je niet. Mens Gods, erger je niet. Maar verblijd u in de Heere dat je erbij mag horen en dat God je geroepen heeft en nog steeds zegt, ga in mijn wijngaard, pluk de vrucht, ontvang straks de beloning. Ik ben goed voor u en voor uw naaste. Amen. We zingen gemeente van die goedheid van God uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, het tweede vers.
Gemeente, laat ons nu bidden en danken. Getrouwe genade God, u bent goed. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog en uw waarheid tot de wolkenboog. En hoe groot is uw goedgunstigheid? En hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? En daar wordt toch de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. U bent goed en rechtvaardig. We mochten dat vanavond ook horen in deze gelijkenis, die uw Zoon heeft uitgesproken hier op aarde. De eerste zullen de laatste zijn, de laatsten de eersten. Wanneer daar de ergernis is, dan raken wij achterop. Dan zijn we niet meer de eerste, maar dan worden we de laatste. Wilt u ons daarvoor bewaren, genadige God, dat we ons niet ergeren aan uw goedheid, maar dat we ons verblijden daarover dat u nog steeds zoekt het verlorene. En dat u ons in dienst wil nemen, in de gezinnen, als vader, als moeder, voor de kinderen, in de opvoeding van de kinderen. En als we geen kinderen hebben, op een andere wijze, dat u ons wil gebruiken in uw dienst. Ook de broeders van de kerkenraad in het dienen van u, en de dienaren van het woord ook hier, aan de gemeente verbonden, om zo in uw dienst te mogen staan, Heere, als arbeiders die door u zijn geroepen, om uw goedheid aan te prijzen. Hoe goed het is om u te zoeken en te dienen. Het allerhoogste goed. Om het ook te mogen zeggen tot anderen, wie heeft lust de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen en ons leren hoe we wandelen moeten. Leer ons zo te wandelen achter u aan, o Heere Jezus Christus, door uw Heilige Geest die ons vernieuwt, die ons laat zien waar het niet goed ligt in ons leven, opdat wij ons zouden spoeden tot u, o Heere Jezus, om vergeving te ontvangen, steeds weer opnieuw. Bidden wij, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heere, wilt u ons zo zegenen in ons werk? Wij bidden ook voor hen, Heere, die te maken hebben met arbeidsverhoudingen, het werk van iedere dag, om recht en billijk te handelen, want de arbeider is zijn loon waard. En wilt u dat ook geven, Heere, daar waar uitbuiting is, dat mensen recht gedaan zal worden. En dat u zo, Heere, ook die God bent, die ook in het gewone leven ook laat zien dat u goed bent en rechtvaardig. Dat wij het beeld van u mogen gaan vertonen en het beeld van de Heere Jezus Christus. Want dan zal dat doorwerken in onze handel en wandel, hoe wij met anderen omgaan in de dienst van u. Heere, wil zo'n ieder van ons nabij zijn. U bent zo goed. En dat we ook voor anderen zullen bidden. In onze straat. In de omgeving. Op ons werk. Zovelen die afscheid genomen hebben van uw dienst of die er weinig of niets van gehoord hebben. Maar dat wij ook zo mogen zijn tot een zoutend zout en een lichtend licht. Te beginnen om te bidden en u aan te prijzen als de God van alle goedheid in de Heere Jezus Christus. Dat u zo naar slechte mensen wil omzien en hij wil brengen in het rechte spoor. Wij zullen kinderen bemoedigen en vertroosten en sterken ook in het werk. Om veel voor u, Heere, te buigen en veel vrucht te mogen dragen. Ga zo met ons in onze huizen. Geef ons kracht, gezondheid, ook op school en bij de studie.
Dat we ons werk mogen doen, Heer, in diepe afhankelijkheid van U. Breid zo uw vleugels over ons uit, want daar hebben we ook van gezongen, van die vleugels van U. Dan wordt toch het goede van U ontvangen en de liefde die ons hart vervult. Heere, wil ons zo bewaren op de weg die we gaan. En hoor ons in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die de Koning is en die leeft, opdat we zo het Koninkrijk van u mogen beërven en eenmaal de zaligheid mogen ontvangen door hem die het alles verdiend heeft aan het kruis, toen hij riep: het is volbracht. Amen. Zingen wij nu op Psalm 118, vers 12 en 14. Dit is de dag, de roem der dagen. Dan lezen we ook over de eerstelingen, dat daar Gods zegen op zal rusten. En het 14e vers over de goedheid van God. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, de versen 12 en 14.
Gemeente, verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.